Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Vandaag gaan we het hebben over narcisme. De term narcisme werd afgeleid uit de Griekse mythe van Narcissus. Narcissus was een mooie jongen en vele meisjes waren verliefd op hem. Maar hij wees hen allemaal af en werd daarom als straf verliefd op zijn eigen spiegelbeeld dat hij in het water zag. Maar hij kon niets met deze liefde, want telkens wanneer hij dichterbij kwam, verdween het beeld. Uiteindelijk stierf hij van frustratie en verdriet. De term narcisme wordt nu vooral gebruikt om een overdreven eigenliefde te beschrijven. In de psychologie gaat het echter om meer dan dat. Wanneer we het hebben over een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan spreken we van een tweezijdig beeld. Aan de ene kant is er een opgeblazen gevoel van zelfbelang en zucht naar bewondering. En aan de andere kant is er sprake van een extreem gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid. Narcistisch gedrag is vaak lastig te herkennen. Symptomen zijn zichzelf boven anderen plaatsen, een gebrek aan empathie, gespeeld charmant zijn, gebrek aan emoties, een groot ego, graag bewonderd willen worden, macht willen hebben, gebrek aan berouw of schuldgevoelens en extreme jaloezie. Maar er zijn nog andere symptomen, want diep van binnen zijn mensen met narcisme vaak eenzaam, kwetsbaar en hebben ze een groot minderwaardigheidsgevoel. Mensen met narcisme zijn erg gevoelig voor afwijzing. Ze hebben dan ook vaak problemen in relaties met anderen. Frans Schalkwijk is psychotherapeut en gespecialiseerd in narcisme. Hij behandelt mensen met deze problematiek en schrijft hierover. Vandaag ga ik met hem in gesprek over narcisme. Nou, welkom.
Dank.
Frans Schalkwijk, zit ik hier bij u thuis in Amsterdam. En u bent psychoanalyticus, psychotherapeut.
Ja.
Al jarenlang werkzaam.
Ja.
Als, maar misschien kunt u uzelf beter voorstellen dan dat ik dat kan.
Dus. Nee, dit is al helemaal goed.
Dit was het eigenlijk.
Dit is het. Nee hoor. Nee, ik ben inderdaad, ik werk in eigen praktijk. Ik ben psycholoog. En analytisch psychotherapeut, dus ik doe eens per week therapieën, twee keer per week, vier keer per week therapieën.
Ja, hele intensieve therapieën ook, hè?
Hele intensieve therapieën, ja. Echt klassieke psychoanalyses waar mensen op de bank liggen.
Echt het klassieke beeld, eigenlijk ook soms een beetje het stereotype beeld wat we kunnen hebben van de psycholoog en de patiënt of cliënt, ik weet niet hoe wat u...
Ik zeg patiënt.
Oké, okay, ja. Maar die dan echt op zo'n sofa ligt, ogen dicht.
Ja. Ja. Althans, dat mag. Ik heb altijd mijn ogen dicht trouwens.
Ja, als, u
ja, als
de
ik achter de bank zit. Ja.
Oké. Okay. Ja. En waarom is dat?
Is het makkelijker om mijn gedachten te laten gaan.
Ja.
Terwijl als ik op het dakterras een poes voorbij zie komen of een vliegtuig in de lucht. Of,
ja.
Dan, iedereen doet dat op zijn manier hoor. Het is geen regel.
Nee, dus dat is ook dat prima. Mensen mogen ook hun ogen open houden.
Ja, tuurlijk.
Maar wel echt meer de klassieke psychotherapie zoals...
De klassieke vorm.
Klassieke vorm.
Klassieke vorm.
Oké. Okay.
Ik ben niet het beeld van de klassieke zwijgende analyticus die drie zinnen per zitting zegt. Dat ben ik helemaal niet.
Nee.
Ik ben wel actief.
Ja.
Ik stel ook vragen. En... als het goed is, geef ik geen adviezen, maar dat sluipt er soms ook wel eens doorheen.
Ja, want die moeten eigenlijk meer vanuit de mensen zelf komen.
Eigenlijk
maar...
wel, maar soms.
Ja. Ja.
Ja. En in mijn theoretisch denken ben ik ook niet klassiek.
Oké.
Okay. Ik ben geen aanhanger van het driftmodel. En ik ga niet alles oedipaal duiden. Nee, er zijn heel veel veranderingen.
Ja, dus de klassieke vorm, dat is een belangrijke nuance die we daarbij moeten maken. Ja.
Ja.
En wij gaan eigenlijk vandaag in gesprek over narcisme.
Ja.
Want dat is, moet ik zeggen, specialisatie? Een specialisatie van u?
Ja.
Ja?
Ja.
Want dat is eigenlijk een narcisme. Ik denk dat het misschien belangrijk is om te starten met het onderscheid te maken tussen narcisme als trek en narcisme als persoonlijkheidsstoornis.
Ja.
Want ik hoor vandaag de dag en in de media overal om me heen van... Hè, we leven in Generation Me. Het gaat allemaal maar om onszelf. Een selfie-cultuur. Trump als president. Narcisme is everywhere, zo gezegd. Maar de persoonlijkheidsstoornis, die komt niet zo heel vaak voor.
Klopt.
Dus wat, wat is daarin nog het verschil?
Als je het goed vindt, één stap terug.
Oké, we gaan terug.
Hetzelfde wat nu gezegd wordt over het tijdperk Me, werd in de jaren 60 en 70 ook gezegd.
Toen was het ook Generation Me.
Het was ook Generation Me, de flower power tijd.
Ja.
Toen verschenen er ook boeken over tegen narcisme.
Ja.
Omdat iedereen alleen maar met zichzelf bezig was. Dus er is in die zin niks nieuws onder de zon.
Oké.
En het wordt gebruikt een beetje als scheldwoord voor mensen die erg op zichzelf gericht zijn.
Ja.
En die zich weinig aan anderen gelegen lijken te laten liggen. Dus het heeft een hele negatieve klank. Maar dat is niet waar narcisme over gaat.
Nee.
Nee, narcisme gaat over wat anders. Narcisme gaat over een manier van zijn waarbij je zelfgevoel heel kwetsbaar is. Waarbij je moeite hebt met bepaalde emoties. En waarbij je veel interpersoonlijke problemen hebt. Het gaat niet over van jezelf genieten of jezelf heel goed vinden. Een overdreven zelfwaardering, ja, dat is soms wel prettig. Maar narcisme gaat over wat anders. En daar gaan we het denk ik samen vanmiddag over hebben.
Gaat, als ik het goed begrijp, narcisme is dus misschien veel meer dan alleen een extreem positief zelfbeeld. Of staat er misschien juist los van? Gaat het dan meer om dat enorme tweedelige, dat verschil tussen het innerlijke wat narcisten kunnen voelen, het lage zelfbeeld, het heel gevoelig zijn voor kritiek of en in dat zo in contrast staat met wat ze naar de buitenwereld laten zien? Zit het hem daar meer in? Is dat narcisme?
Ja, daar komen we aardig op weg.
Ja.
Ja. Dus wat je zegt tegenwoordig is dat narcisme ontstaat als kinderen in hun vroege ontwikkeling chronisch teleurgesteld zijn in de omgang met anderen.
Oké.
Er is een heel beroemd experiment met het still face experiment wordt dat genoemd.
Ja.
Waarbij je een baby van 9 maanden zit tegenover zijn moeder. Haar moeder houdt haar gezicht strak. En het kind is binnen 2 minuten totaal overstuur.
Ja.
Nou, dan glimlacht de moeder weer en dan herstelt het kind zich. Als een kind te veel teleurstelling heeft in de interactie met de belangrijke anderen, dus de ouders.
Vaak de ouders, neem ik aan.
Meestal de ouders,
ja.
Als het goed is.
Ja.
Dan trekt het kind zich terug uit de interactie. En dan gaat het kind denken, ik kan beter op mezelf zijn dan met een ander.
Want anderen gaan mij altijd teleurstellen. Of tekort doen.
Ja.
Ja.
En narcisme, ik heb laatst gelezen dat het komt voor de narcistische persoonlijkheidsstoornis, ik geloof bij 0,5% van de normale populatie.
Ja.
Zo weinig.
Ja.
En in de populatie mensen met een persoonlijkheidsstoornis 6%.
Ja.
Een van de minst voorkomende persoonlijkheidsstoornissen. Ja. Ook omdat veel, heel veel mensen zoeken geen hulp met een narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Ja, want
dus
dat is
een.
Ja, want dat is wel wat je vaak hoort. Ze zien zelf het probleem niet zo.
Klopt.
Ja.
Klopt. Dat is een van de dingen, daar gaan we het straks ook nog wel vast over hebben. Dat je kan het dus als scheldwoord gebruiken.
Ja.
Maar dan zie je over het hoofd dat die mensen daaronder lijden.
Ja.
Die hebben daar last van.
Ja. Ja, want ik vind dat er heel veel, als ik gewoon kijk naar hoe het in de media geprofileerd wordt, dat je heel veel de indruk krijgt van, goh, het is zo erg voor de mensen die in hun omgeving te maken hebben met iemand die narcistisch is.
Ja.
In plaats van, het is zo erg voor de narcist zelf.
Ja.
Dus heel vaak, oh, je moet maar geen relatie hebben met, want stel je voor, of
ja.
Oh, een.
Ja.
Ja.
En dat is echt niet zo. Echt niet. Het enige uitzondering daarop is als iemand kwaadaardig is.
Okay.
Dus als iemand met een heel sterk narcisme er plezier in beleeft om jou te vernederen, daarop uit is, dan zou ik wegwezen.
Maar dat geldt dus niet voor alle
narcisten? Dat geldt voor de meeste narcisten niet.
Nee.
Wel nee.
Nee. Nee, dus dit zijn dan echt de uitzonderingen van personen waar je eigenlijk maar heel hard van weg moet rennen.
Ja.
Maar dat is dus niet eigen aan narcisme.
Niet per definitie.
Als we het nu over narcisme hebben, hebben we het dan over narcisme als trek, want of als persoonlijkheidsproblematiek? Want dat vind ik ook lastig, want het komt dus eigenlijk zo weinig voor als echt stoornis. Of ja, voor zover we weten, want er zijn ook heel veel mensen met narcisme die geen hulp zoeken. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel de mensen die de trek meer in meer of mindere mate kennen, zonder dat daar echt een problematiek stond, zonder dat er echt sprake is van een problematiek, denk ik.
Dan, om die vraag te kunnen beantwoorden, is een belangrijke stellingname nodig.
Ja.
Mijn stelling is dat gezond narcisme niet bestaat.
Oké. Okay.
Dus iemand met een overwaardige zelfwaardering is iemand met een overwaardige zelfwaardering. En niet met narcisme.
Oké. Okay.
Iemand die zichzelf heel goed vindt, is iemand die misschien ook goed is. Iemand met narcisme heeft de kenmerken dat hij geen contact maakt. Dat hij het contact met anderen maar belastend vindt.
Ja.
Gedoe.
Ja.
En zo iemand schommelt in zijn zelfwaardering.
Ja. En iemand die gewoon zich goed voelt over zichzelf, heeft die innerlijke strijd niet met die zelfwaardering of dat tekort aan.
Ja.
Dus is er geen sprake echt van een probleem. In ieder geval niet voor die persoon zelf.
Ja, dus ze doen wel onderzoekjes, van die internetonderzoekjes. Dan laten ze mensen een narcismevragenlijst invullen.
Ja.
En dan tellen ze hoeveel selfies iemand post.
Ja.
Ja, dat gaat niet echt over narcisme.
Nee, dus de stelling van deze selfie-cultuur, wij zijn de meest narcistische cultuur.
Ever?
Nee? Niet mee eens?
Nee, het is wel suf dat je er zo mee bezig bent, vind ik.
Met de selfies?
Met de selfies, ja. Van mij mag je, maar het is wel een suffe bedoeling waar je ook wel weer psychologisch van alles bij kan denken.
Mm-hmm.
Maar dat is niet per definitie narcistisch.
Oké. Okay.
Dus als wij het hebben over trekken van narcisme hebben, dan heb je het over de minder zware variant van die persoonlijkheidsstoornis.
Ja.
En dat hebben we allemaal ook, kunnen we dat in ons hebben.
Ja.
Maar wat je gezond narcisme zou noemen, zou ik dus geen narcisme noemen.
Nee, dus dat bestaat eigenlijk niet volgens u.
Nee.
Dat is gewoon een goede zelfwaardering.
Ja, of een overdreven zelfwaardering.
Dat kan
dat
wel.
Dat kan ook.
Ja.
Of een wat gebrek aan.
Maar dan voel je dus ook echt van binnen wel die positieve zelfwaardering. En dan is het niet iets wat je alleen aan de buitenkant laat zien, terwijl je je van binnen eigenlijk slecht voelt.
Maar nou is het ingewikkelde.
Ja.
Want daar begon je mee. En het is terecht dat heel veel mensen, met name het vorm van narcisme waarbij je erg naar buiten bent gericht en jezelf opblaast, die hebben vaak geen idee dat dat kwetsbare zelfgevoel eronder zit. Dat weten ze zelf niet.
En hoe komen ze daar dan uiteindelijk bij?
Daar komen ze soms bij als een partner of een vriend of een werkgever of een collega zegt: jij moet eens naar jezelf laten kijken, want ik word moe van jou. Dan komen ze erbij, of wat je ook nog wel ziet, is dat ze zich melden in een praktijk bijvoorbeeld, als ze depressief zijn geworden.
Ja, voor andere.
Voor andere klachten dan narcisme. Het komt maar zelden voor dat iemand aankomt met: kunt u me helpen, want ik lijd onder mijn narcisme.
Ja.
Dat is maar heel af en toe, maar meestal niet.
Nee, dan moet het echt zijn voor andere comorbide problematiek. Want wat komt er vaak voor samen met narcisme? Depressie, zei u al?
Depressie.
Angsten ook?
Angsten, ja. Depressie, angsten, perfectionisme. Dus burn-out.
Ja.
Omdat het gewoon op een gegeven moment niet vol te houden is. Relatieproblemen.
Ja.
Want relaties zijn dus ook gedoe.
Ja, het is heel moeilijk lijkt me voor
iemand met narcisme.
Want dan moet je je kwetsbaar opstellen.
Ja, maar dat gaan we dus niet doen.
Ja.
Dat gaan we niet doen. Dus dat geeft meteen een spanning.
Ja.
En dat kan natuurlijk heel goed gaan met iemand die zich daar prettig bij voelt. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die de intimiteit niet zo willen, maar wel graag samen willen zijn. Nou.
Dus dan kunnen mensen door het leven gaan eigenlijk met zo'n persoonlijkheidsstoornis, maar daar uiteindelijk nooit...
Nooit echt last van.
Nee.
Heel vaak zijn het ook charmante mensen.
Ja.
Die ook echt een verhaal te vertellen hebben. Hè?
Is er een voorbeeld van, want dat ik... We moeten altijd een beetje lachen om hoe vaak bijvoorbeeld Trump in verband wordt gebracht met... Nou, dit is echt het prototype narcist.
Ja.
Wat vindt u daarvan?
Niks.
Niks?
Nee.
Neutraal? Doet u geen politieke uitspraken?
Nee, dat is een beroepsfout. Als je dus als therapeut een uitspraak gaat doen over mensen.
Ja.
Hè, dus jij mag het nog doen... Maar ik niet meer.
Nee.
Nee, ik zal dat nooit doen. Wat ik privé aan de borreltafel zeg, is wat anders. Hè?
Ja.
Nee, want je moet mensen die je niet kent, dan moet je... Dus juist als vakman geen uitspraak over doen.
Nee, dus is het eigenlijk ook gek dat die uitspraak wordt gedaan?
Ja. Althans, als die wordt gedaan door mensen uit het vak.
Ja. Een journalist is een ander verhaal.
Een journalist kan dat met al...
Ja.
Ga vooral je gang.
Ja.
Je leest de DSM en je telt de criteria en dan kom je tot een conclusie.
Ja.
Nee, dat is een ander verhaal.
Ja, terwijl, want wat grappig is, is dus als we het hebben over zo'n Trump als dan zijnde... Ik mag nog uitspraken doen, hè? Dus ik zeg lekker wat ik wil.
Ja.
Maar als zijn van, oké, nou dat is nou echt een narcist. Als wij echt denken dat dat zo is, dan moeten we dus ook weten van die kwetsbaarheid. Die innerlijke kwetsbaarheid die hij zou voelen. Dus, maar dat weten we toch niet?
Nee.
Kan je alleen op basis van die wat iemand laat zien besluiten van nou, dit is dan een narcist?
Ja, ik vind van niet.
Nee.
Ik vind van niet.
Nee. Dit is iemand die gewoon zichzelf heel erg waardeert.
Ja.
Ja.
Dat is voorlopig wat we zien.
Ja.
En bovendien, wat helpt het ons om iemand een etiket op te plakken?
Ja.
Wat helpt het ons? Wat maakt het ons...
Ja, dat maakt de wereld wat overzichtelijker misschien. Of dan kunnen we het in ieder geval in het geval van Trump alle gekheid wijten aan een probleem.
Dus dan hoeven we er niet meer echt over na te denken.
Ja.
Dan kunnen we zeggen, ja, het is gewoon...
Het is gewoon een narcist.
Gewoon een narcist.
Ja.
Dus dat...
We hebben er eigenlijk niks aan.
We hebben
er
niks aan.
Nee. En toch wordt er zoveel over geschreven en heeft het denk ik dus ook van veel mensen wel de interesse, narcisme.
Ja.
Komt u het vaak tegen in uw praktijk?
Op de een of andere manier heb ik nog alles mensen waar het gewoon fors speelt.
Ja.
Ja. Maar dat is, weet je, zo gaat dat in een psychotherapiepraktijk. Er zijn mensen die zijn heel goed met eetstoornissen. En die krijgen dan allemaal eetstoornissen verwezen. Anderen hebben angststoornissen. Ik heb zelden iemand met een... Er komt bij mij nooit iemand binnen met een fobie.
Nee.
Nooit. Dat zeeft zich gewoon uit.
Ja. Dus eigenlijk waar je goed in bent, daar...
Daar worden de verwijzingen op een gegeven moment na verloop van tijd wordt dat...
En misschien maar goed ook, toch?
Ja.
Dan krijgen de mensen de goede hulp.
Dat hoop ik.
Ja. je bent al heel lang werkzaam, dus daar ga ik wel van uit. Ja. En als we het dan hebben over het ontstaan en de oorzaak van narcisme. Worden mensen daarmee geboren... Vraag ik me af. Hè? U zei heeft een hele impact de jeugd in relaties. Met bijvoorbeeld, dus met significante anderen. Dus waarschijnlijk in veel gevallen de ouders.
Ja.
Ze worden vaak afgewezen.
Nee.
Hebben het gevoel dat ze afgewezen worden?
Sorry, in de kindertijd of
wat? Ja, in de kindertijd.
Ja.
In de kindertijd.
Nee, want het gaat niet om schuld toekennen. Het gaat zeker niet om schuld te kennen aan ouders bijvoorbeeld. Wat je ziet is dat er dat die twee temperamenten bijvoorbeeld niet op elkaar afgestemd zijn.
Mm-hmm.
Het kan zijn dat een ouder zelf depressief is en niet in staat is goed te reageren. Het kan zijn dat een ouder autistiform is. En niet goed in staat is om te reageren. Waardoor het kind zich terugtrekt.
Ja.
Het kind kan eczeem hebben waardoor het niet te troosten is. Waardoor het voelt, moeder kan me niet geruststellen, aan jou heb ik niks. Terwijl die moeder dus stinkende best doet.
Ja.
Nee, dus het gaat niet om een schuld toekennen, maar het gaat om een teleurstelling. Om het niet goed afgestemd zijn, de teleurstelling in contact, en dan dus voelen, het contact met anderen brengt me niks.
Ja.
Dus daar ga ik niet meer in investeren. Ik moet het zelf doen.
Ja. En dat ontstaat dus echt al vanaf jonge leeftijd?
Ja, of je nou analyticus bent of niet. Er zijn ook onderzoekers uit andere richtingen die zeggen dat zit in de vroege leeftijd.
Ja.
Sommigen zeggen, Eddie Brummelman is een Nederlander, heeft het net over geschreven. Het zit hem in de opvoedingsstijl, in die overwaardering.
Ja, want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Want dat is ook wat je dus vaak hoort van ouders die overwaarderen hun kinderen. En daardoor krijgen ze een soort opgeblazen zelfbeeld.
Ja, ja. Maar dan gaat het vaak... Klopt wat je zegt. Hè?
Mm-hmm.
Maar overwaarderen in combinatie met bepaalde manieren van doen. Als je een warme ouder bent die zijn kind wat te rooskleurig voor zich ziet, krijg je niet iemand met narcisme. Maar als je een ouder hebt die zijn kind voortdurend aanspreekt op prestaties, op wie die is, en aan de ene kant enorm irrationeel de hemel in prijst, terwijl die en tegelijkertijd een zekere kou,
mm-hmm.
dan kom je eerder de kant van narcisme op.
Ja. Ja. Dus als die warmte daarin ontbreekt en dus waarschijnlijk het kind ook die teleurstelling ervaart in de relatie of in het contact.
Ja. Want anders krijg je weer gewoon die overwaardige zelfwaardering. Ja. Ach, wat ben ik toch goed.
Ja.
Zonder dat er sprake is van narcisme.
Ja.
En dan krijg je die...
Ja, precies. Want als dat zo is, dan als die warmte en dat oprechte, echte contact en die teleurstelling er dus niet is, maar het kind echt die warmte ervaart en tegelijkertijd hoort je bent geweldig, dan krijg je dus gewoon een heel overdreven zelfbeeld.
Ja.
Ja.
En een heel kwetsbaar zelfbeeld ook.
Ja.
Omdat het niet... Kijk, want je zelfgevoel... Is dat... Je zelfgevoel moet gebaseerd zijn op wat je over jezelf voelt en hoe je hebt ervaren dat het contact met anderen is.
Ja.
Dus als het goed is, verinnerlijk je de beelden van de relatie met je moeder, je vader, je broers en zussen. En er komen steeds meer mensen bij waarvan je de beelden verinnerlijkt.
Mm-hmm.
En die beelden van die ervaringen met anderen, gecombineerd met je zelfbeleving, dat geeft je zelfgevoel.
Ja.
Als je de anderen systematisch uit je beleving weghoudt, krijg je dus een heel kwetsbaar zelfgevoel.
Ja.
Want het is niet stevig genoeg.
Ja. En dus kan, hè, als we het dus over narcisme hebben, dus kan een kleine opmerking of een blik of een iets op wat op dat zelfbeeld, hè, je hebt dit niet zo goed gedaan, dat kan meteen alles doen ontploffen.
Ja. Omdat het omkiept van totaal geïdealiseerd naar geminacht.
Ja.
He, dus bijvoorbeeld, en dan hoef je echt niet naar bekende politici of zo, de materiaalman op een voetbalvereniging,
mm-hmm.
die 30 jaar lang het hele weekend stinkende best doet om het materiaal te verzorgen. Dan is er een jaarvergadering waarop besloten wordt dat het nu anders moet. En zo'n man, zijn wereld stort in elkaar.
Mm-hmm.
En hij zegt zijn lidmaatschap op en hij komt nooit meer op die voetbalclub. En dan zie je dus dat de positie van materiaalman gaf hem een heel stevig zelfgevoel. Hij was degene die alles kon, alles deed.
Die daar alles regelde.
Alles regelde. Dankzij hem kon iedereen voetballen.
Mm-hmm.
En dat er dan iets verandert is gewoon niet te verdragen.
Ja.
En dat is gewoon narcisme, gewoon in de wijk, gewoon je kennis gekregen. Maar wat je zegt klopt, hè. Het is een kleine opmerking. Kan het geïdealiseerde plotseling doorprikken. Ja. Een ballon.
Ja.
En sommigen reageren dan door somber te worden. Anderen reageren door degene die prikt op zijn donder te geven.
Ja, woede is vaak
woede.
Wel een gekende reactie.
Ja, narcistische woede, dat is echt een specifieke term.
Ja.
De narcistische razernij heet die.
En die bestaat uit, eigenlijk vanuit dat gekrenkte zelfbeeld,
ja,
exploderen eigenlijk.
Ja. Dus wat er gebeurt is dat iemand doorgeprikt wordt. Dan ontstaat er heel kort waarschijnlijk schaamte. En die schaamte wordt af... Want je wordt ontmaskerd even.
Mm-hmm.
En het wordt direct afgeweerd, die schaamte, met aanvallen.
Ja. Ja, dus eigenlijk is dat als een soort verdedigingsmechanisme om niet te hoeven dealen met die schaamte. Is het gewoon vol in de tegenaanval.
Vol in de tegenaanval.
Ja.
En het lastige is dat iemand met narcisme soms dingen ook ervaart als een aanval die helemaal niet zo bedoeld zijn.
Mm-hmm.
En dus in de aanval gaat, terwijl die ander denkt, maar ik vroeg alleen of...
Ja, of je het ook anders kon doen.
Of je het ook anders kon doen.
Ja, ja, ja.
En iemand met narcisme hoort, verdomme, ze vinden het helemaal niks.
Ja.
Ik doe het niet goed.
Dus komen de problemen altijd tot uiting in relaties?
Kan niet niet.
Kan niet niet
het
in
kan
relaties.
Kan niet niet in relaties spelen.
Nee.
Want, nog een keer. Als je bij dat zelfgevoel niet ook die beelden van anderen hebt, heb je ook geen goed beeld van wat anderen voelen.
Ja.
Dus vaak is het empathisch vermogen ook niet zo groot.
Mm-hmm.
Omdat je niet innerlijk een gesprek kan voeren met die ander. Als dat goed ontwikkeld is, kan je denken, het is toch lullig dat ik die ene vriend die net gezakt is voor een tentamen niet heb gebeld even. Of na een doktersbezoek. Dat is toch lullig.
Ja, had ik eigenlijk even moeten doen.
Had ik even moeten doen. Terwijl als je niet leeft met die ander, dan denk je hooguit, hij moet blij zijn dat ik bel. Hè? Dat ik die aandacht geef.
Mm-hmm.
Maar het inleven in die ander, dat is er niet.
Dat is een echt wel een kenmerk van narcisme. Hè?
Ja.
Het tekort aan empathie.
Ja.
Daarnaast, dus dat zelfbeeld, maar ook innerlijk toch heel kwetsbaar.
Ja.
Jaloezie.
Ja.
Is een bekende?
Ja.
Ja? Hoe komt dat tot uiting in narcisme?
Iemand met narcisme leeft in een wereld waarin de wereld een taart is. En alles wat jij krijgt, krijg ik niet. Dus als jij een stukje van de taart krijgt, krijg ik minder. Vertaald naar relaties.
Mm-hmm.
Als jij op een feestje met een andere jongen staat te praten, ben je niet in je gedachten bij mij. En ga ik voelen, wat ben ik dan nog waard als je niet met je gedachten bij mij bent. Dus komt er heel snel jaloezie op.
Ja.
Heel snel. Want jij moet dus eigenlijk zijn voor mij. Dus relaties zijn instrumenteel.
Relaties zijn er voor mij. Ik heb een relatie met iemand voor mij.
Ja.
Ja.
Niet om wie die ander is, zozeer, maar voor mij. En dat kan zijn, ik heb recht op de mooiste vrouw van de hele wereld. Of ik heb recht op een man die alles voor me koopt en die me helemaal in de watten legt. Hè? Een of ander ideaal beeld, geïdealiseerd beeld van jezelf, op grond van je recht hebt bijvoorbeeld.
Ja.
Maar die ander is er om jouw behoeftes te bevredigen.
Maar is daar dan een stukje ook verlies van realiteitszin of zo? Omdat je...
Ja.
Want dat lijkt me compleet als... Weet je wel, het idee is toch wel... de norm is toch wel, het is geven en nemen. En weet je wel, 50-50 in een relatie. Dus ook als je dan even met een jongen staat te praten, dan hoeft dat nog niet zoveel te betekenen.
Mooi wel.
Ja.
Mooi wel.
Dat zegt eigenlijk meteen alles.
Ja.
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 Ja. En dat zegt alles op zo'n moment in eerste instantie over jou en over dat je dus Van binnen voel je ineens, ik ben het dus niet waard. Ik ben dat hele zelfbeeld, dat spat uiteen.
Ja.
Maar omdat dat te pijnlijk is om mee te dealen, profileer je het op de ander. En zeg je, jij bent de verschrikkelijkste persoon op aarde. Dat jij mij hier nu gewoon laat staan. En dat jij dus liever je tijd besteedt aan iemand die je niet kent. Ook al is het maar 5 minuten.
Ja, zo kan dat echt letterlijk zo gaan. En wat je zegt is ook zo mooi in de vorige zin. Dat is een hele goede opmerking. De realiteitszin is gestoord.
Ja.
Omdat je, er is een beroemde analyticus Kernberg, die heeft het zo mooi gezegd. Die zegt, het zelf is geworden tot een kluwen van wie je gewoon bent.
Mm-hmm.
Met hoe je geïdealiseerd zou zijn. En hoe de geïdealiseerde anderen zouden zijn. Dus je creëert een zelfgevoel wat helemaal geïdealiseerd is, waarin anderen ook geïdealiseerd zijn. En dat klopt niet.
Nee.
Dat bestaat niet.
Nee.
Dus de realiteit is altijd bedreigend.
Ja, want het kan nooit tippen aan dat geweldige beeld wat jij van jezelf en van een ander hebt.
Kan niet.
Nee.
Kan niet.
Nee.
Dus je bent altijd op je hoede. Of je doet of je niet op je hoede bent. En dan word je overvallen. Ja, dus jaloezie, gebrek aan realiteitszin. En daar leidt iemand, daar leidt dus de omgeving ook onder. Hè?
Mm-hmm.
Maar daar leidt iemand zelf ook onder.
Ja. En wat kunnen we dan doen? Is er te ontsnappen aan?
Wat sowieso niet kan, mm-hmm, is de ander veranderen.
Nee.
Dus eventjes, want jij vraagt nu naar de partner, hè?
Nou, is er te ontsnappen aan... Nou, eigenlijk beide kanten. Is er te ontsnappen aan... een relatie met een narcist. Maar vooral eigenlijk voor de persoon zelf. Kan je uiteindelijk genezen van iets wat zo in de kern zich geworteld heeft?
Dat is een moeilijke vraag. Nee, de vraag is niet moeilijk. Het antwoord is moeilijk.
Ja.
Omdat, wat is genezen van?
Moet het leren omgaan met zijn? Is die vraag makkelijker te beantwoorden?
Het kan nog meer zijn. Het kan nog meer zijn dan leren omgaan met. Echt meer dan dat.
Ja?
Ja. De mensen met narcisme die ik heb ontmoet, hadden allemaal eigenlijk een chronische depressie. Waar allemaal overspannen. Trouwens, functioneerde allemaal slecht in hun werk. Bijna allemaal. Hadden allemaal lichamelijke klachten, lichamelijke angsten. En dat soort dingen kunnen behoorlijk opklaren in een behandeling al.
Ja.
Dus dat is een ontzettende winst.
Ja.
En dan zie je ook wel dat er toch een behoorlijke verschuiving kan optreden. Kan. Maar in tijden van zwaar weer val je vaak toch weer terug op die oude basis.
Ja.
Dat is bij de meeste therapieën trouwens zo.
Ja.
Dat in tijden van slecht weer komen fobieën weer op. Of komt ook dus die narcistische dynamiek weer op. Alleen ga je het sneller herkennen.
Maar hoe gaat het dan eigenlijk als we het hebben over van, mensen met narcisme. Die daar dus ook echt last van hebben. Maar herkennen dat zelf niet zo. Dus zoeken niet vaak hulp. In ieder geval niet voor dat probleem. Dus komen misschien bij u met een zware depressie. Of angstklachten. En dan op een gegeven moment zegt u, gefeliciteerd. U hebt niet alleen een depressie, maar u bent ook nog eens een narcist.
Ja, ik zou dan eerder zeggen gecondoleerd. Want dan word je niet blij van.
Nee, maar dat...
dat zeg je vaak niet zo.
Nee, dat ik gaat niet. Nee.
Dat hoort, hè, als je dus in de GGZ werkt, hoort dat wel. Dan moet je de diagnose bespreken. Mm-hmm. Dus dan moet je zeggen, u hebt een narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Ja.
Dat kan je doen. Je kan ook uitleggen. Als ik naar u luister, hoor ik dat u enorm schommelt tussen hoe geweldig u uzelf vindt en hoe kwetsbaar u zich nu ervaart. En ik denk dat dat een lang bestaand probleem is.
Mm-hmm.
En datzelfde kan je doen over de manier waarop iemand zijn emoties beleeft. En hetzelfde kan je doen over de manier waarop iemand relaties beleeft.
Ja.
Ik denk dat het voor u heel moeilijk is om in relaties te zijn, omdat u het ook gedoe vindt. Omdat u niet zo goed snapt wat anderen van u willen. Omdat u het eigenlijk ook maar lastig vindt. Want dan moet je weer overleggen.
Mm-hmm.
En ik denk dat... is dit niet iets waar u aan zou willen werken? Want ik denk dat het hier om gaat en niet zozeer om die depressie. Dus zo zou je dat dan doen.
Ja, maar en zeggen ze dan... nu u dat zo zegt... kan ik me wel in vinden. Ja. Laten we aan de slag gaan. Of is het heel snel ook weer een aanval op dat zelfbeeld of op...
Ik probeer het heel zorgvuldig te doen.
Ja.
En ik denk zeker een derde van de mensen aan wie ik dit voorleg haken direct af.
Ja?
Ja. Ja. Omdat precies op wat je zegt.
Ja.
Ja.
Hier dus dan is het makkelijk om te zeggen, nou, dit is maar een slechte psycholoog. Ja. Hij heeft het bij het verkeerde eind.
Ja, als een momentopname. Ik zat die dag niet zo goed in het vel. Of,
ja. En ik stop er gewoon mee.
Ja. Ja. Of ze doen gaan mindfulness doen of yoga. Of,
ja.
Hè? Ik ga echt aan mezelf werken. En dan, nou.
Ja.
Nee, dat klopt. Je opmerking klopt. Dus je moet proberen echt in te schatten wat iemand kan verdragen. Dus soms ga je ook beginnen met gewoon werken aan die somberheid.
Ja.
Terwijl je al denkt, als ik de kans krijg, ga ik dat en dat invlechten.
Ja.
En kijken of het klopt.
Ja. Ja. En dan stap voor stap.
Stap voor stap.
Kom je daarbij en dan op een gegeven moment, nou, dan ga je daar... aan de slag. Dat lijkt me een heel lang proces.
Ja.
Een intensief proces. Ja. En dan kan het dus beter worden.
Ja. Dan kunnen de scherpe kanten er behoorlijk van af.
Ja.
Ja.
Maar genezing is een ander verhaal.
Ja. Genezing in de zin van er is 0% van over. Nee.
Nee, hè? Nee.
En wat eigenlijk met alle psychotherapieën geldt, of nou gedragstherapie is of wat dan ook, 30% van de patiënten knapt echt goed op.
Mm-hmm.
40% verbetert en 30% helpt het geen moer.
Nee.
En of het nou gedragstherapie is of psychoanalytische psychotherapie of psychoanalyse of... uit alle onderzoeken komen steeds een beetje...
Die trends naar voren, hè? Ja. Ja.
Dus je doet je stinkende best samen.
Ja.
En soms lukt het niet.
Maar dat is niet echt een positieve boodschap. Naar, ik bedoel, je stapt toch in zo'n traject wel met het idee van, nou, dit moet echt...
Jawel, maar dat is de realiteit.
Ja.
He, dus 70% voelt verbetering, waarvan 30% echt stevig. Dat hij echt zegt, ik ben echt veranderd, zeg. En 40% zegt, het leven is zoveel rustiger geworden.
Ja.
Wat ben ik hier blij mee. En met 30% lukt het niet. Ja, zo is dat.
Ja, dat is dus een keiharde realiteit van het leven.
Ja, dat het meestal verbetert, maar niet, geen garantie op succes.
Nee, maar we doen het in ieder geval voor die
70%. Ja.
Dat is al een mooi getal natuurlijk.
Ja, ja. En dat geldt ook voor antidepressiva. Precies dezelfde getal.
Ja.
Precies dezelfde. Zo is dat.
Ja, en dan wordt iemand, dus dat hopen we wel, daar gaan we voor, dat iemand dus niet geneest van dat narcisme. Dat is dus ook niet volledig. Ja, dat is dus ook niet erg. Dat mag sluimerend aanwezig zijn. Of het is logisch als dat in moeilijke levensfases of weer naar boven komt. Maar dan kan diegene dat in ieder geval herkennen.
Ja.
U weer opbellen en zeggen.
Of zelf, hopelijk zelf.
Ja, de tools hebben. En, maar wel dat het dus weer houdbaar kan worden.
Ja.
Ja.
Ja. Omdat je herkent, bijvoorbeeld, hé, nou voel ik me weer het eenzame kind.
Mm-hmm.
En dan word ik weer kwaad en teleurgesteld. En dan denk ik, waarom zorgt er nooit iemand voor mij? Waarom doen ze naar tegen mij? Hè, zoals een kind dat kan voelen.
Ja.
Als je dan in die sfeer terechtkomt en je herkent dat, dan kan je jezelf ook even gewoon terugnemen en denken, oké,
Wat heb ik nu nodig?
Wat heb ik nu nodig?
In plaats van dat ik nu me af ga zetten tegen de ander, ja, merk ik eigenlijk dat ik me somber voel en me gekwetst voel. En dat ga ik misschien uitspreken naar de ander, zodat hij mij wel die liefde kan geven.
Ja.
Dat is een beetje waar je naartoe,
ja,
zou werken.
Schalkwijk zei, hè, dus het moet zo werken dat je denkt, Schalkwijk zei, oké, dit is een gevaarlijk moment, dit is, ja, een kwetsbaar moment. Ga zitten op je handen, ga niks doen. Vraag je af, wat is er gebeurd waardoor ik zo kwaad ben? En kijk of je het kan verdragen.
Ja.
Of dat iets moet, dat je er naartoe moet en het kan bespreken. Maar eerst op je handen zitten. Eerst je afvragen, wat is er gebeurd? Altijd.
En dat is dus wel heel hard werken en vraagt heel veel, ja, zelfanalyse, zelfcontrole, zelfbeheersing.
Ja.
Ja.
Dat is hartstikke moeilijk.
Ja. Dus we moeten het leed daarin ook niet ontkennen van de, ja, narcisten.
Ja.
Maar juist, ja, ja, valideren of aanvaarden van, goh, ja, het is moeilijk.
Ja. Terwijl je, en dan kom je op wat waar we het net over hadden. De tweede poot, hè.
Mm-hmm.
Wat zo moeilijk is als je samenleeft met iemand die het sterk heeft, is om je autonomie te bewaken. Want wat dreigt is dat je in een relatie terechtkomt die instrumenteel is.
Mm-hmm.
Dus dat jij moet zorgen dat die ander zich geïdealiseerde zelfgevoel kan halen.
Ja.
Wat dan dreigt is dat ten koste gaat van je autonomie.
Ja.
Er is een boek, een heel mooi boek over echtparen waarbij een van de twee narcisme heeft. En zij zegt dan, en dat zie ik ook gebeuren, als vaak, het is meestal de man die dan in dit geval, heeft het over de man. Zegt ze, dan heb je een kwetsbare vrouw erbij,
mm-hmm,
die in eerste instantie denkt, oh wat prettig, zo'n stevige man. En als die vrouw zich gaat emanciperen en autonomer wordt, dan verbreekt de relatie. Want dan wil zij niet, ze voelt dan, ik wil niet meer mijn autonomie inleveren.
Ik wil niet meer alleen maar als instrument dienen voor jou.
Ja.
Ja,
gevoel. Dus dan breng je, ja, dus dat is het ingewikkelde.
Ja.
Als je dat lukt, als je dus van jezelf uit goed in je schoenen staat. En je autonomie kan bewaken en denkt, nee, dit doe ik niet.
Of, mm-hmm,
oké, dit keer ga ik erin mee. Als je dat kan,
ja,
kan je heel goed blijven.
Ja.
Maar het gevaar is dat je wordt uitgehold.
Ja, ja, want daar, ik wilde daar ook eigenlijk naartoe. Wat zijn, ja, misschien is tips te makkelijk gezegd, maar toch, wat kunt u meegeven aan mensen die in hun omgeving, in hun nabije omgeving, iemand hebben met narcisme?
Ja.
Bewaar dus je eigen autonomie.
Ja, dus bewaar je eigen autonomie. Dat is een hele belangrijke. Realiseer je hoe de binnenwereld van die ander eruit ziet. En wat jij net zei, en misschien kun je dat dan accepteren. Ik heb wel eens een collega gehoord die zei tegen een vrouw, weet u, als u dan echt een intiem gesprek wil, dan moet u dat met uw vriendinnen doen. En niet met uw man willen.
Want dat gaat niet lukken.
Want het gaat niet lukken. En als u het daarnaast goed hebt met elkaar. En als u zegt, ach, we hebben het heel goed samen. Maar die intimiteit,
mm-hmm,
zoals ik dat met
die vriendinnen, kwetsbaarheid.
Die kwetsbaarheid, ja, dat kunnen we niet delen. Want hè, dat werkt niet.
Mm-hmm.
Het, is, ja, het gaat ook om het realiseren. Jij zei het ook net, je realiseren hoe het is,
mm-hmm,
ook voor die ander.
Ja.
En dan mag je jezelf natuurlijk, wat mij betreft, nooit slachtoffer maken van die ander.
Mm-hmm.
Dat is heel slecht.
Ja.
Voor je eigen gezondheid.
Zorg altijd voor jezelf.
Zorg ook voor jezelf.
Ja.
Ja.
Maar ga dus ook niet zozeer mee in waar die ander zo sterk om vraagt, of in ieder geval niet altijd. En dat is dat idealiseren en dat aanbidden en dat, hè,
ja, het is wel de makkelijkste manier om rust in de tent te krijgen.
Ja.
Staat ook in het boek over echtpaartherapie met narcisme.
Ja, alleen
geef hem gelijk.
Je doet je maar, misschien jezelf tekort.
Ja.
Ja.
En daar zou ik toch niet voor zijn. Dus dat is, ja, heel vaak is het echt balanceren. Maar lukt het je, ja, dan kan je waarschijnlijk ook heel veel plezier hebben.
Ja. Want?
Want?
U zei, gezond narcisme bestaat niet.
Nee. Voor mij niet. Nee.
Dus we kunnen het misschien niet hebben over voordelen aan narcisme. Die zijn er dus eigenlijk niet. Maar wat maakt dat het wel aantrekkelijke mensen zijn voor anderen? De charme?
Ja, dat sommige daarvan wel aantrekkelijke mensen zijn. Het is met al die dingen. Ik las laatst weer een artikel over leiderschap. Leiderschap van grote ondernemingen en narcisme en psychopaten. En dan wordt er gezegd, ja, een hele hoop van die mannen.
Ja, of van vrouwen, die CEO's.
CEO's, het zijn allemaal narcisten. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn er ook die. En zo kan je niet zeggen dat iedereen met narcisme charmant is. Maar je hebt er ook tussen zitten die echt zo geestig zijn. En zo de dingen aandurven. En ook van alles kunnen bereiken.
Ja.
Die zijn er ook.
En maar omdat ze een soort prettig gevoel hebben van...
Ik kan alles.
Ja.
Pippi Langkous.
Ja.
Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat,
dus ik, denk dat ik het wel kan. Ja.
Het is toch heerlijk?
Ja.
Als je zo in de wereld staat, daar kan je een hoop lol mee hebben hoor.
Nou ja, en dat is wel het idee toch? Van waarom zou ik iets niet kunnen? Ik kan alles. Ja. Dus ik doe het ook gewoon.
Ja.
Ja.
Als je maar, en dan komt dus het lijden. Mm-hmm. Als je maar kan verdragen dat het niet altijd zo is.
Ja. Ja. En dan kom je bij de kern van het, ja, van het probleem.
Ja.
Ja. Ja. Dus eigenlijk ook wat we in de media horen over inderdaad Trump, de CEO's van alle grote bedrijven, zijn allemaal narcisten. Wij zijn allemaal mensen die heel veel selfies plaatsen, zijn allemaal, dat is dus allemaal onzin.
Onzin.
Ja.
In de zin van allemaal.
Mm-hmm. Er zijn erbij.
Er zijn erbij die.
Ja.
Er zijn erbij die.
Ja.
En dan het aardige is dat we natuurlijk, dat je dat zo'n etiket plakt op iemand die je niet aardig vindt.
Ja.
Niemand zegt over Rutte, jezus, wat een narcist is dat. Terwijl, dat zou je ook best kunnen bedenken.
Ja.
Als je maar genoeg kijkt. En,
ja.
Ik vind dat helemaal niet, hè? Maar je plaatst nou ja, dus het op je iemand wil... die het niet aardig vindt.
Ja, precies. Dus mensen gebruiken het nu vandaag de dag, of misschien dus ook wel vroeger, zoals u al zei, wel als een soort scheldwoord.
Ja.
Maar daar gaat dus eigenlijk ook wel heel veel mis.
Daar gaat dus heel veel mis.
Ja. Want sowieso wordt de term verkeerd gebruikt, maar je gaat ook wel, vind ik, compleet voorbij aan het lijden wat de echte narcisten wel ook ervaren.
Ja.
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 Ja. Ja, dus stop daarmee, mensen.
Dat is goed.
Dat is een belangrijke boodschap.
Ja.
Ja. Nou, bedankt.
Graag
gedaan. Voor deze inzichten. Heel interessant. Iets waar ik ook in mijn werk eigenlijk nog helemaal niet, of in ieder geval niet bewust, mee in aanraking ben gekomen. Dus voor mij heel interessant, maar denk ook voor de mensen die luisteren. In uw boeken is daar nog veel meer over te lezen.
Ja, met de simpele titel Narcisme.
Nou, dus alleen dat hoef je op Google in te typen.
En dan vind je hem.
En je vindt Frans Schalkwijk en je vindt uw hele oeuvre aan interessante literatuur. Nou, hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Dat was hem dan. Heb je vragen of opmerkingen na het luisteren van deze aflevering? Dan mag je me altijd contacteren via Instagram onder Psychologisch Podcast of via Facebook of Twitter onder Psychologisch. Daar kom je ook te weten waar de volgende aflevering over gaat en wie dan de podcast is. Tot volgende week. Doeg!